Het nieuwe album van Taylor Swift is uit.
Ja, hier hebben we echt heel lang naar uitgekeken. Wat vind je ervan?
Als je het mij vraagt, is Taylor Swift grappiger dan ooit op dit album.
Ik denk dat om tot de kern van het album te komen, je echter het allerlaatste nummer moet weten te beluisteren. Misschien had dat wel het eerste nummer moeten zijn.
In Taylor's Era reviewen we de hele plaat, nummer voor nummer.
Waar gaat het album over en waar staat het in het oeuvre van Taylor Swift?
Luister nu naar Taylor's Era op Podimo en Spotify.
Oké,
zijn we er klaar voor?
Wee wee.
Hallo mensen, hallo.
Hallo.
Hallo, welkom bij de 21ste aflevering van Tussen 30 en Doodgaan. Je luistert naar de levensvragen.
Ja, we hebben weer een hele bunch fantastische levensvragen binnengekregen.
Ja.
Van onze fantastische luisteraars.
Ja, sorry, ik wil een t-shirt met jullie erop.
Ja, ik ook. Ja. Maar zulke leuke mensen, ja. De DM's die wij de hele tijd krijgen.
Het is echt heel leuk.
Ja, als je gewoon helemaal met allemaal vriendinnen of vrienden, ook mannen, aan het appen bent.
Ja.
Heel leuk.
Het is echt heel leuk. Echt heel leuk. Heel leuk. Nee, nu loop ik echt te kutten.
Je
sorry.
Zo irritant.
I know.
Maar Lou is echt een puber.
Ja.
Maar moet kunnen.
Ja, moet kunnen.
Die dagen zitten er ook tussen. Zullen we gewoon meteen met de eerste beginnen?
Steek van wal.
Anoniem doe ik maar. Oh ja, wel fijn als jullie misschien in het vervolg willen zeggen of je anoniem of niet moet. Want nu doe ik eigenlijk bijna alles anoniem omdat er heel vaak niet bij staat. Dus dat zou heel fijn zijn.
Oké. Okay. Ja.
Hi, waanzinnige tussen 30 en doodgaan vrouwen. Ik zit... Oh, hier kwam even allemaal veer in onze reet. Ik zit al weken hinnikend van het lachen en soms gewoon stil van ontroering op de fiets te luisteren naar jullie podcast. Dankjewel. Ik was benieuwd naar jullie ideeën over het volgende. Ik merk namelijk dat ik in mijn relaties, vooral met mannen, maar toch ook wel in niet-romantische relaties, in dezelfde soort patronen verval. Ik heb de meest fantastische vrienden, maar ik merk dat mezelf echt blootgeven toch lastig blijft. Ik denk dat het heel heilzaam zou zijn om hierover een keer met een psycholoog of psychiater te praten, maar ik krijg echt spontaan een zweetsnoer, jeuk op gekke plekken en rode vlekken in mijn nek bij het idee van zoeken naar een goed, sympathiek iemand waarbij ik mijn hart uit wil storten. Ik hoor jullie vaak over therapie praten. Wij zijn echt van die apostelen over therapie.
Inderdaad.
Ik hoor jullie vaak over therapie praten en ben dan ook benieuwd, hier komt eindelijk de vraag, hoe jullie hebben gezocht naar een psycholoog of psychiater. Veel podcast crush liefs. M.
Cutie.
Nou,
echt heel,
heel
fijn.
Heel fijn, heel lief bericht. Ja, dit is inderdaad een lastige quest.
Ja, omdat de GGZ... Een grote drukke teringzooi is eigenlijk. Met alleen maar wachtlijsten, wachttijden.
Ja.
Plus je moet goed kijken of jouw psycholoog, is het waarschijnlijk, wordt vergoed door jouw zorgverzekeraar.
Ja.
Het allereerste wat je moet doen is naar je huisarts gaan. En zeggen, ik loop ergens tegenaan. Ik wil heel graag een doorverwijzing naar een psycholoog. Want een psychiater, ik denk niet dat je daar voor deze vraag naartoe gaat.
Nee, vraag in eerste instantie niet.
Ja. Eigenlijk is de reguliere manier om dat te doen, is dus via je huisarts, dan krijg je een doorverwijzing. Dan wordt het ook geregeld met jouw zorgverzekering. Maar inderdaad, dan. Vaak heeft je huisarts dan wel tips. Of die kan je in contact brengen met iemand. En dan kom je eigenlijk vrijwel altijd op een wachtlijst terecht.
Ja.
Ja, toen ik een doorverwijzing kreeg naar de psycholoog, had ik 3 dagen niet geslapen. 4. Kreeg ik allemaal slaappillen voor in de tussentijd. Maar werd er gezegd, je mag niet werken totdat je weer beter bent. Want ik had last van PTSS.
Mm-hmm.
En ik was eigenlijk gewoon een beetje gevaarlijk voor mezelf.
Ja.
Want dat gebeurt als je niet slaapt. Dan ben je eigenlijk ontoerekeningsvatbaar. Mm-hmm. Toen heb ik ergens in een soort van hele gekke opwelling, gewoon een soort van noodkreet eruit gedaan naar alle psychologen in mijn... Ik had gewoon een standaard mail gemaakt. Dit is er met mij aan de hand. Ik ben 4 dagen wakker. Bla, bla, bla. Ik wil hier heel graag over praten.
In jouw stad of regio? Of...
In mijn stad of regio. En ik had gewoon via mijn zorgverzekeraar... heb je zo'n lijst van wie zit er aangesloten. Dus wie kan je aanspreken. En toen had ik gewoon heel veel mazzel dat mijn psych... die was er zo door getriggerd van... Ja, ik
heeft
dacht,
hij
ik,
daarop gereageerd?
Van ja, ik bel je even. Ik heb een wachtlijst, maar... nou ja, wat is er aan de hand? En ik vertelde het een beetje. En toen zei hij dat hij over een paar weken inderdaad plek had. En toen zei hij, maar zoek gerust door. Mm-hmm. Weet je, zoek gerust door. Mm-hmm. Maar weet in ieder geval, ik wil best met jou een intake inplannen.
Ja.
Kijk, dat is natuurlijk nu bij deze vraagsteller niet aan de hand. Maar... het netwerk van psychologen en psychiaters... die hebben, weet je wel, veel contact met elkaar. Mm-hmm. En ook met huisartsen. Mm-hmm. Dus ik denk toch dat je wel redelijk actief op zoek moet gaan. Maar het ook misschien hardop uitspreken naar hele goede vrienden.
Nou, dat wilde ik net zeggen. Ja. Ik denk dat het best wel... dat je juist misschien in je eigen kringen... eens rond moet vragen van, hey, of als je, oh, je weet, ik bedoel, van je goede vrienden weet je waarschijnlijk wel dat ze in therapie zitten.
Mm-hmm.
Waarom ze wel of niet blij zijn met hun psych. En als dat een beetje resoneert met, weet je wel, wat jij een fijn persoon vindt of een fijne aanpak.
Ja.
Waarvan je dat in ieder geval vermoedt. Dan is dat misschien ook wel iets. Want ik ken best wel veel mensen die dus bij dezelfde psych als hun vrienden zitten.
Ja.
En dat gewoon eigenlijk een hele goede match is. En dat je dan al meteen een soort persoonlijke aanbeveling hebt... die je natuurlijk vaak in dat netwerk gewoon mist. Mm-hmm. Doe jij hebt eigenlijk gewoon heel erg geluk gehad... dat het meteen een match was waar je nu al jaren zit.
Met hagel geschoten. Ja. Ja.
En het had natuurlijk ook iemand kunnen zijn die je misschien een eerste... Want dat is het ook nog, hè. Dat je... Iemand kan soms best wel helpen met eerste hulpvragen of klachten... Maar dan blijkt uiteindelijk gewoon op persoonlijk niveau niet echt een match te zijn.
Mm-hmm.
En dan is het alsnog voor de time being gewoon misschien prima.
Ja.
Maar als je echt voor de langere termijn met iemand het traject aan wil gaan... is die klik natuurlijk wel echt heel erg belangrijk.
Ja.
Vooral, en dat is ook wat er uit dit bericht blijkt... dat er gewoon al best wel veel spanning omheen zit om überhaupt die stap te wagen.
Mm-hmm.
Dus dan wil je dat natuurlijk het liefst toch wel zo snel mogelijk bij een fijn en veilig iemand.
Ja.
Maar ik denk dat je ook... Ja, dat is wel heel goed wat jij zegt. Dat je gewoon ook echt zelf erachteraan gaat. Want je kan natuurlijk, ik heb dat ook wel vaak gedaan hoor. Dat je toch gewoon echt Google-rondjes.
Ja.
En gewoon ook wel kijkt naar foto's of websites of hoe methodes beschreven staan. En dat het een spreekt je meer aan dan het ander. Dat is gewoon zo.
Mm-hmm.
En want een huisarts die heeft natuurlijk ook gewoon een soort algemene grabbelton voor heel veel verschillende mensen.
Ja.
En daar weet je gewoon niet van of het een match gaat zijn. En ik krijg nu ook best wel... Bij mij was het zo dat ik natuurlijk heel specifiek toen voor die eetstoornis... Dat is sowieso wel een ander verhaal. Want dan kom je gewoon bij een soort eetstoornisbehandelcentrum terecht. Waar je dan ook maar... Dan is het echt de vraag wat voor therapeut je toegewezen kreeg. En ik had daar gewoon heel erg geluk mee. Dat ook echt een enorme klik was. Of dat wij dat hadden. Maar ik krijg nu dus best wel vragen. Ook berichten van mensen van die bijvoorbeeld mijn boek hebben gelezen. Van oké, maar... Inderdaad, volgens mij kreeg jij die vraag ook.
Ja.
Waar heb je dan therapie gehad? En ik vind dat ik kan dat makkelijk doorgeven, omdat het dus echt een soort centrum is.
Ja.
Maar ja, dat zou ook nog iets zijn als je dat durft, dat je gewoon.
Ik geef heel vaak het e-mailadres van mijn psycholoog aan mensen. Ik denk, het is aan hem om te zeggen, oh, ik heb plek voor je of niet.
Ja.
Ik vroeg wel laatst, mag ik dan zeggen wie het gekst is? Wie dan eerst moet? Nou, dat mocht niet.
Wat een lul.
Flauw. Super flauw.
Oh, ik wil ook therapie bij hem.
Ja. Ja, die zou ik voorrang geven. Ja, daar help je mij ook mee. Nee, ik weet dat ik heel veel geluk heb gehad. Wat ook echt bizar was, dat ik zo na een jaar... Toen had ik... ik ben daarna door hem weer doorgewezen naar een kliniek. Voor trauma verwerking. Voor een andere behandeling. En toen weer terug naar hem. En dat ik zo van de GGZ na een jaar of zo een bericht kreeg van... Ja, we gaan bijna jou een intake geven. Dat ik dacht, wauw.
Wow.
Als ik dus niet daar zo brutaal...
Daarop had moeten wachten. Je misschien een psychose gehad.
Ja,
dan een slaaptekort
wel.
En zo.
Ja, of dan had ik echt zoveel medicatie moeten slikken. Oh, ja. Omdat je overdag heftig, niet meer kan functioneren. Ja, heel heftig. Echt heel heftig. Dus ik zou toch een beetje brutaal zijn.
Ja.
Soms staan ook gewoon telefoonnummers erop. Gewoon even bellen.
Ja. Ja, maar dit is dus wel, want nogmaals wat zij schrijft, dat ze nu al helemaal een soort zweetsnor krijgt en paniek als ze erover nadenkt dat ze hier achteraan moet. Maar aan de andere kant, dit is wel de enige manier hoe het kan.
Ja.
Je moet uiteindelijk wel echt zelf.
Ja, misschien zou ik dan heb ik misschien nog een antwoord op. Dan zou ik eventjes dingen lezen of dingen gaan luisteren. Bijvoorbeeld de podcast Psychologisch de podcast van Sabine Klaver. Ja. Dan kan je eigenlijk al een beetje wennen aan een sfeer van in therapie gaan. Want zij is psycholoog en zij gaat in gesprek met mensen over.
Waaronder wij.
Ja, waaronder wij. Maar goed, dat is gewoon. Daarin krijg je een heel helder beeld van hoe dingen gaan. Of weet je, lees
wat voor vragen jouw boek. Er gesteld kunnen worden.
Ja.
Ja, lees onze boeken. Ja. Jezus,
nou ja, okay. Of luister die boeken. Dat is misschien. Ja. Misschien wel fijner of zo. Ja, ik weet eigenlijk niet waarom, maar dat zou kunnen. En er zijn heel veel goede podcasts die gaan over therapie of dat soort dingen. Dus ja, ik zou daarin. Ik zou alvast even wennen aan. Ja. Geef jezelf ook de tijd om te wennen. Precies. Aan het idee. Je staat waarschijnlijk toch heel lang op een wachtlijst. Ja. Dus probeer alvast dat idee te wennen.
Ja, ja, goeie.
Oh,
Oké, verder.
Ik moest het kijk, ik wilde een bumper erin doen. Maar.
Oh. Jij doet altijd alles. Zo lelijk.
Nou, lees jij de volgende dan maar.
Ik lees ze allemaal.
Ja, omdat jij een professional bent.
Oké, de volgende. Hoi.
Hoi.
Tijdens mijn ochtendroutine luister ik altijd podcasts. En niet zo lang geleden heb ik die van jullie ontdekt. Binnen een week heb ik al jullie aflevering geluisterd. Omdat ik het zo leuk en herkenbaar vind. Fijn wakker worden met alle leuke, gênante, maar ook belangrijke onderwerpen die jullie bespreken. Dankjewel. Bij deze wil ik graag een luistervraag insturen. Wie weet kunnen jullie me helpen. Ik ben bijna afgestudeerd na flink wat jaren naar school te zijn geweest. Nu begint straks die nieuwe fase van het werkende leven. Maar ik heb nog geen idee hoe dat eruit gaat zien. Ik heb binnenkort wel een gesprek voor een mogelijke baan, maar of dat is wat ik wil en wat eventueel de andere opties zijn, dat weet ik echt nog niet. Misschien wil ik ook nog wel een paar maanden op reis. Of voorlopig nog even een soort bijbaan nemen om uit te zoeken wat ik wil. Heel veel twijfels dus. Mijn vraag hierbij is, hoe maak je die overstap van studeren naar het begin van je carrière?
Goeie vraag, zeg.
Ja.
Ja.
Ja, ik ben toch geneigd om te zeggen, stel het aangaan van een vaste baan lekker een beetje uit. Ja, maar het is echt wel zo van, kijk, wij zijn natuurlijk allebei freelancers, maar ja. ik heb jij een vaste baan gehad?
Ja.
Op
de redactie.
Oh ja. Nou ja, ik weet niet, dat is. En kijk, dit is natuurlijk weer zoiets van, je zit echt niet overal meteen aan vast, maar. Ook al heb je een baan die je fucking leuk vindt, je komt gewoon in een soort regime terecht wat wel best wel een beetje als een keurslijf voelt. Het is gewoon zo, als je elke dag op dezelfde plek moet zijn, of ook als freelancer, als je elke dag in principe moet werken, weet je wel, er echt dingen van je verwacht worden waar je heel veel verantwoordelijkheid bij gaat voelen waarschijnlijk. Dan, en dat ook voor het grootste gedeelte van je leven, dan. Ja, ik kom even niet helemaal goed uit mijn woorden.
Nee,
maar
dat is niet erg.
Als je de mogelijkheid hebt, en dat is natuurlijk ook of je financieel die mogelijkheden hebt en dus inderdaad ideeën hebt over waar je naar op reis wil of naar wat voor bijbaan je hebt, dan zou ik dat gewoon, dan zou ik mezelf dat gunnen.
Ja.
Als ik jou was. Omdat je kan altijd nog een grote mensenbaan leven leiden, zeg maar. En dat moet je ook nog heel lang, want die fucking pensioenleeftijd die ligt nu al zo ver dat je gewoon echt nog wel heel lang aan de bak moet waarschijnlijk. Ja. Dus het is ook, dat herinner ik me nog wel, dat het ook, daar kan ik nu echt nog wel soms al nostalgisch aan terugdenken van die jaren dat je gewoon nog een beetje dat spelen en een beetje uitzoeken en een beetje proberen. Dat is, ik bedoel, soms inderdaad word je gek van de twijfels en denk ik wil nu weten wat ik ga doen. Maar het is ergens ook heel lekker dat je dat nog hebt. Een soort van aanloopfase.
Ja, ik zou Een reis plannen, maar niet meteen. Die zou ik plannen voor over een half jaar of over een jaar. Mm-hmm. Dan zou ik die tijd gebruiken om, wat je zei, de bijbaantjes. Ja. Misschien alvast iets te proberen. Ja. Heel veel contact leggen bij dingen die je leuk lijken.
Gewoon echt wel actief oriënteren.
Ja, actief oriënteren. Je studeert nu nog, je bent aan het afstuderen. Er zijn op school, als het goed is, jobcoaches waar je mee in gesprek kan. Soms zien andere mensen dingen bij jou waar jij nog nooit over hebt nagedacht, die allemaal deuren openen. Ik zou vooral met zoveel mogelijk mensen in gesprek gaan.
Ja.
Dat zou ik doen, want dat heeft te maken met wat jij zegt, die actieve oriëntatie. Ja. Maar inderdaad, gun jezelf ook heel veel, eigenlijk gewoon een jaartje erbij. Dus je kan best oriënterend werken en sparen voor die hele mooie reis.
Ja.
En eigenlijk gewoon een beetje ook afwachten met wat het leven je voor je in petto heeft.
En inderdaad gewoon met heel veel mensen praten waarvan je denkt, oh ja, maar die heeft volgens mij wel een leuke of interessante baan. En gewoon heel veel vragen stellen. En misschien kijken of je, dat hoorde ik laatst ook weer van iemand, die dan gewoon echt wel, en nogmaals, dit moet je dan ook financieel gewoon kunnen bewerkstelligen. Mm-hmm. Maar dat je gewoon verschillende korte stages loopt of zo.
Ja.
Of gewoon verschillende bijbanen doet in verschillende branches.
Ja.
Dat je gewoon, dat je inderdaad echt merkt van, oh ja, maar dit past me wel, dit minder, waarom dan? Dus dat je gewoon nieuwsgierig blijft.
Of sugar daddy.
Ja, altijd een goede andere optie.
Ja, zeker.
Oké. Okay. De laatste.
Ja, kom maar. Bro.
Wil jij die niet voor deze?
Ja hoor.
Doe je ook eens wat.
Doe je ook eens wat voor haar.
Maar Lou draait altijd aan alle knoppen. Dat hebben we nog misschien helemaal nooit verteld.
Ja.
Dat jij hier natuurlijk een beetje met rinsen. Maar nu helemaal alleen.
Mm-hmm. Knap hè.
Heel knap.
Stoer hè. Dat ze dat zelf kan, de techniek.
Dat kan ze goed in de knop draaien, die meid.
Dit is een anonieme. En even kijken. Hoe accepteer je grote gewichtstoename? Ik was nooit slank, maar ben nu echt dik, rond maat 50. Ik probeer het te accepteren, omdat ik weet dat afvallen vrijwel onmogelijk is. Maar ik ervaar lichamelijke ongemakken. Vind het lastig mooie kleding uit te zoeken en worstel er dagelijks mee. Hoe kan ik zorgen dat dit beter gaat of eenvoudiger wordt?
Mooie vraag. Ja.
Mensen zijn zo mooi eerlijk.
Ja, heel mooi. Dit herken ik wel heel erg.
Mm-hmm.
Ik denk dat, ik weet natuurlijk, kijk, iedereen heeft een andere situatie. Maar wat mij wel heel erg hielp, ik was dus inderdaad heel erg altijd gefocust op gewicht, op kledingmaat, op toch moeten voldoen qua schoonheid, maar ook wel heel erg qua gezondheid of qua fitheid aan een bepaalde norm.
Mm-hmm.
Terwijl die gewoon echt niet voor iedereen realistisch en haalbaar is.
Ja.
Dus wat mij heel erg hielp is op een gegeven moment echt de focus op mezelf te leggen. Maar dan ook in totaliteit. Dus niet alleen bezig gaan met soort meer zelfacceptatie bereiken en alleen het mentale stuk, maar ook heel erg fysiek van oké, maar wat is dan voor mij wel haalbaar qua fysieke gezondheid en fitheid? En daar ook de focus op leggen. Dus wat zij bijvoorbeeld zegt over fysieke ongemakken, die kan je denk ik vaak ook heel erg wegnemen als je wel, en ik weet natuurlijk helemaal niet wat haar situatie is, ook qua sporten en bewegen. Maar voor mij helpt het wel heel erg om gewoon best wel veel te sporten, om wel gewoon mijn conditie in principe goed te houden en me gewoon fit en energiek te voelen. En dan gaat het toch uiteindelijk niet heel erg over een bepaald gewicht halen of zo. Ja. Maar gaat het over dat ik me gewoon zo lekker mogelijk in mijn vel voel. En ik geloof wel dat dat echt met iedere kledingmaat kan.
Ja.
En dan natuurlijk, en dat weet ik ook wel, soms zit je lijf gewoon in de weg, omdat je gewoon een dikker lichaam hebt.
Mm-hmm.
En dat is ook soms, dat is gewoon soms fucking irritant.
Ja.
Maar dat mag je ook, denk ik, gewoon erkennen en uiten. Want dat is natuurlijk ook wel in deze tijd rondom body positivity. Dat hoor ik ook wel vaak van mensen die vinden het bijna, dat ze dat niet eens meer mogen uiten, weet je wel. Of de wens om nog wel af te willen vallen eigenlijk. Maar dus ik ben er ook heel erg voor om dat wel te uiten en wel te erkennen. Maar daarnaast probeer je echt op jezelf te focussen. En wat zij zegt van moeilijk om leuke kleren te vinden. Er is echt tegenwoordig wel heel... Er is gewoon heel veel leuke kleding te vinden.
Ja.
Alleen je moet soms even iets verder zoeken. Maar dat is er echt wel. Ik denk ook dat daar is Instagram gewoon heel fijn voor. Als je gewoon meerdere dikke vrouwen volgt. Die zijn ook vaak best wel bezig met fashion. En nou, bijvoorbeeld Lotte van Eijk. Lovij, mm-hmm. Heeft een eigen kledinglijn gestart. Mega inclusief.
Ja.
gaat volgens mij echt tot maat 6XL. Is duurzaam. Want dat is natuurlijk dat waar ik bijvoorbeeld heel vaak tegenaan loop. Dat je gewoon toch wel heel erg vaak nog bij fast fashion terechtkomt. Als plus-size mens. Omdat er gewoon heel weinig duurzame plus-size fashion. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval, het is er echt wel. En soms moet je iets meer je best doen. Dat is ook irritant. Dat laat nog wel zien dat de maatschappij nog steeds niet echt ingericht is op dikke mensen. Maar probeer vooral op jezelf te focussen op zowel je fysieke en mentale gezondheid. En ja, wel, en het helpt mij ook nog steeds wel om gewoon heel veel dingen te lezen. Dus boeken te lezen, artikelen te lezen over lichaamsneutraliteit.
Mm-hmm.
Dat vind ik echt zo fijn om veel meer naar je lichaam te kijken in termen van functionaliteit. Wat doet het voor je? Want elk lichaam doet fucking veel voor je. Wat ook de, weet je wel, condities zijn. En minder op dat esthetische.
Ja.
Maar dit blijft gewoon iets waar je waarschijnlijk de rest van je leven mee bezig zal moeten zijn. En dat ook accepteren, denk ik.
Dat, en ik zou ervoor zorgen dat... wat je moet weten is helemaal met social media. Social media is er om jou ongelukkig te maken. Want dat is hun verdienmodel.
Ja.
Hoe ongelukkiger jij bent, hoe meer jij op social media gaat zitten. En hoe meer jij je ook gaat vergelijken met andere vrouwen. Die waarschijnlijk in jouw ogen gelukkiger zijn. Door whatever, wat voor reden. Demp gewoon de mensen waar je op dit moment eventjes niet zo blij van wordt.
Ja.
Demp mensen waar je mee vergelijkt. En zorg dat je mensen gaat volgen die op jou lijken.
Ja.
En weet gewoon ook dat je niet alleen bent daarin.
Ja, en ik denk ook nog, maar in het offline leven net zo goed.
Want ja.
Er zijn natuurlijk ook, ik weet ook wel dat ik had heel lang gewoon best wel veel mensen om me heen. Ook heel veel familieleden die gewoon altijd opmerkingen maakten over mijn gewicht. En dan voelde ik me, als ik op mezelf was, voelde ik me eigenlijk helemaal niet echt kut erover. Maar als ik met hun was,
ja.
Was ik altijd bezig met, oh ja, maar ik moet eigenlijk dunner zijn. Ik moet eigenlijk strakker zijn. En door gewoon ofwel het contact met hun te verbreken, ofwel gewoon te zeggen van, hey, ik ben hier echt niet meer van gediend. En
ja.
Het is gewoon klaar.
Hoe durf je?
Ja, dat helpt ook wel heel erg. Dus ja, online met mensen... je omringen,
selectief
die op je lijken,
worden.
Selectief, maar ook eigenlijk in het, ja. Dus aanhalingstekens, echte leven.
Ja, en wil jij op onze Insta, misschien moeten we even een story maken met goede links.
Ja, voor naar kleding.
Ja.
Ja, dat is wel een goede, ja.
Te gek.
Dat gaan we doen. Oké.
Okay.
Dankjewel.
Dit is alweer het einde van aflevering 21, Tussen 30 en Doodgaan, de levensvragen.
Ja, blijf ze insturen. Heel leuk, heel fijn. En dan zijn we de volgende week weer met 2 afleveringen.
Oh yes!